Beeldvorming is belangrijk in de politiek. En op zichzelf is dat ook niet zo gek. Als je de hele dag in de schijnwerper staat van de media en heel het volk zich op het internet tegen je aan mag bemoeien, dan word je je vanzelf bewust van hoe je overkomt. Maar steeds vaker slaat de focus daarop door. Ofwel doordat politici zich hyperbewust zijn van hoe ze overkomen en je een compleet gladgestreken, kapot gemediatraind antwoord krijgt op welke vraag journalisten ook maar op ze afvuren.
Wij gaan dinsdag met de fractie praten.
Wij gaan zo beginnen met onze fractievergadering. Wij gaan met de fractie een goed gesprek hebben zometeen.
We hebben met de fractie een goed gesprek met elkaar gehad.
Wij hebben als fractie de afgelopen dagen goed met elkaar gesproken, even de koppen bij elkaar gestoken.
Een andere optie is dat ervoor wordt gekozen maar helemaal niet meer over te komen. Alsof men hoopt dat je denkt, nou ja, hier ben ik te dom voor. Laat maar.
De backstop is voor dat Single Resolution Fund. Onder die voorwaarden komt natuurlijk de discussie aan de orde of je dat ESM zou kunnen ombouwen. Ook het Griekenland zegt er iets over naar een Europees Monetair Fonds. Wat ook programma's runt. Wat in staat is om de macro-economische gegevens op te hoesten die nodig zijn over hoe landen ervoor staan.
Ik merk dat ik niet goed snap hoe politici zich zorgen kunnen maken over het vertrouwen in de politiek, maar toch op dit soort manieren communiceren met de bevolking. Zien ze niet dat het juist dit soort trucjes, dit soort aangeleerde maniertjes, het draaien, het ontwijken van vragen, het opwerpen van rookgordijnen zijn die het vertrouwen beschadigen? Of zien ze dat heel goed, maar lukt het gewoon niet dat te veranderen? Is het systeem zo hardnekkig dat het anders doen eigenlijk niet meer kan? Daar probeer ik in deze aflevering achter te komen. Ik ben Tom Lesch, cabaretier en radiomaker. In de aankomende weken probeer ik mijn vertrouwen in de politiek weer terug te krijgen. Dat doe ik door te gaan praten met mensen in, om en rond de politiek. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan in Politiek Den Haag? Kunnen dingen niet anders? Of zijn er heel goede redenen voor de dingen waar ik me kapot aan erger? Daar probeer ik in deze podcast achter te komen. Dit is Motie van Vertrouwen. Ik ben in Zeeland, in Bruinisse. Het is maar een uurtje rijden vanuit Den Haag, maar gevoelsmatig ben ik lichtjaren ver weg. Er is een restaurantje. Op het heuveltje in het midden van een soort brede keerlus staat een huis. En verderop op nog een heuvel staan nog twee huisjes naast elkaar. Voor de rest staan er wat geparkeerde auto's, er liggen boten, er is een jachthaventje. En daar in die twee huisjes op het heuveltje woont en werkt mediatrainer Eva Kuyt. Ooit begonnen als journalist, maar al bijna 20 jaar trainer van wethouders, topambtenaren, staatssecretarissen en ministers. Ik probeer me voor te stellen hoe het is om hier, op dit plekje aan het water, ver weg van de hectiek van Politiek Den Haag, aan te komen als vers begonnen minister. En om door Eva onderhanden te worden genomen over hoe je met de media om moet gaan.
Nou, wat fantastisch is, ik ben echt altijd een radiomens geweest. Ik heb ook wel televisie gedaan als journalist. Maar radio is mijn liefde, mijn eerste liefde. En dat blijft mijn liefde. Maar televisie is wel fantastisch als spiegel voor mensen. Dus alleen al het terugkijken van, hè, in dit geval jij als nieuwe minister, ja, na een interview met mij, dat levert ontzettend veel op. En wat ik meestal doe is, eigenlijk deel ik het in tweeën in training. Ik begin met een aardig interview. Informatief, aardig, persoonlijk, ook wel een beetje portretachtig. Wie ben jij?
Ja.
He, en waarom neem je deze stap? En wat houdt die functie dan eigenlijk in? Nou, van de minister weten de meeste mensen dat wel. Maar ik train natuurlijk ook met mensen die hele ingewikkelde namen hebben voor hun functies. En mensen denken, wat doet zo iemand dan eigenlijk?
Ja, programmamanager, whatever.
Noem maar iets. Of, ja, inderdaad, manager erin is vaak wel zoiets. Ja. Maar wat betekent het? He? En, wat, nou, en dat, nou, dat gesprek neem ik dan op met camera erbij. Mm-hmm. Kijken we terug. Dat levert al heel veel informatie op. Zowel die patronen komen toch al tevoorschijn. Hij kan bijvoorbeeld vragen, is dat nou een jongensdroom?
Ja.
Leuk is dat, we hebben geen camera, maar ik zie opeens iets aangaan in jouw ogen. Een soort, ja, klein beetje schrik en ook een soort van wow, hè, je zal toch maar minister worden of zo.
Ja.
Dus, nou, dat vind ik een hele mooie moment om even bij stil te staan en ook door te vragen dan van nou, wat doet dat dan met je, zo'n vraag? En hoe zit het dan? En ja, nou ja, eigenlijk wilde ik heel iets anders doen. Nou, dat kan je natuurlijk ook gewoon zeggen. En wat wil je dan? Maar wat vind je dan zo mooi hieraan? En mensen hebben toch vaak de neiging, zeker, ik train vooral wel bestuurders en ambtenaren, managers, directeuren, om het formele politiek correcte antwoord te geven. Dat is wel wat ik veel zie.
Ja.
En dat doe ik in mijn trainingen. Eigenlijk ga ik op zoek naar wat erachter zit. En de mensen, nou, om het dan maar even zo te noemen. En dan laat ik ze merken dat je veel meer van jezelf kunt laten zien dan ze in eerste instantie denken. Mensen vinden dat spannend, vinden het kwetsbaar.
Wat vinden ze daar spannend aan? Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar wat zeggen ze dan dat ze...
Nou, zeker als je het over Den Haag hebt en de hele, het Binnenhof en alles daaromheen. Nou, het zit niet meer op het Binnenhof, maar toch een hele Haagse
Binnenhof.
Het gevoelsmatige Binnenhof, precies. Dat is natuurlijk ook een hele harde wereld. Dat was het al toen ik er 20 jaar, 25 jaar geleden werkte als parlementair journalist. Maar dat is eigenlijk alleen maar toegenomen, denk ik.
Mm-hmm.
Continu staat die lens op jou, zeg maar. Hè? In ieder geval op de politiek, op de overheid. En niet zomaar een lens, maar echt een hele scherpe kritische lens. Dus je past wel lekker op, zou ik maar zeggen. Mensen die soms heel... je hebt van die nieuwe Kamerleden bijvoorbeeld, die heel fris binnenkomen. Vinden we ook allemaal heel leuk. En vervolgens maken ze een uitglijer of ze roepen iets wat toch niet helemaal binnen het partijprogramma past of net even onhandig is, politiek. Nou, en je wordt, als je niet past, afgemaakt. Zeker als je het niet in de gaten hebt.
Ja, ineens krijg je zo'n mediastorm over je heen.
Ja.
En
denk je, ja, de volgende keer pas ik wel heel erg op. En dat is wat ik merk. Ik krijg heel veel mensen die of door eigen ervaring of door wat ze om zich heen zien, eigenlijk al bij voorbaat zich schrap zetten voor een interview.
Ja. Ik kan me wel voorstellen dat de afgelopen jaren inderdaad ook alleen maar groter geworden is. Als je het ook over bedreigingen en dat soort dingen
speelt
steeds
ook
meer meekrijgt. Maar dat je echt een soort van constant, nou ja, echt inderdaad onder hoogspanning
continu. En wat het misschien wel moeilijker is nog, is dat die continue hoogspanning, sowieso bij de overheid, geldt ook eigenlijk op al die departementen. Die is zo continu dat mensen het zichzelf soms niet eens meer bewust zijn. Maar ze zitten wel de hele tijd eigenlijk in de rode zone.
Ja.
Ik bedoel, ik gun mensen ook echt wat meer rust en stilte af en toe. En even stilstaan. En eens wat verder kunnen kijken dan de waan van de dag. Maar het wordt alleen maar gekker.
Ja. Dan heb je dat lieve interview afgenomen. En dan?
Dan kunnen mensen dus al zien, ervaren, ontdekken. Oh ja, ik kan misschien wel meer laten zien van mezelf dan wie ik ben.
Mm-hmm.
Dan wat ik deed in ieder geval.
En dan ga je dat weer helemaal terug de kast in, Sven Kokkelmannen.
Nou, dan krijgen we wel dat hele kritische interview. Want dat vind ik ook leuk. Ik ben natuurlijk niet voor niks politiek journalist geweest. Ja. Dus het is ook wel lekker soms om dat te doen. Waarbij ik vooral mensen meegeef. Begin nou je te realiseren wat het vertrekpunt is van de ander.
Hm.
Van de journalist in dit geval. Als het goed is, vertegenwoordigt de journalist eigenlijk ons allemaal. Het volk.
Ja.
En dat is een perspectief dat ook heel logisch is. En sterker nog, voor de luisteraars is dat ook het perspectief.
Ja.
En dat gaat over, nou, ik weet niet wat ze daar allemaal doen in Den Haag. We hebben nu net nog weer wat wisselingen gehad in de demissionaire periode. Hè? Dat minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, naar Buitenlandse Zaken gaat. Ik zie, voel, hoor mensen het allemaal, oh, zie je wel weer die carousel en weer dat. En terwijl ik dan denk, vanuit mijn kennis van hoe het daar werkt. Ja, dit is wel logisch, want je hebt daar wel een minister nodig. En de huidige staatssecretaris is volgens mij zwanger. En dus dan, en je moet dat toch. En Hanke Bruins Slot is een ervaren bestuurder.
Ja. En ook
de jongen
nog gezien,
kan het andere doen.
Gezien haar militaire ervaring, want buitenlandse zaken gaat dus veel vanwege Oekraïne.
Ik kan dat best goed begrijpen. Maar dan, het is wel leuk, bij zoiets moet ik ook weer even geholpen worden door de reacties van buiten. En ik, oh ja, maar voor buitenaf is dat niet zo logisch. En dan denk ik ook, we leggen het inderdaad ook niet uit. Het wordt de eter ingegooid. Het wordt ergens gemeld door de RVD, denk ik. Dit is de nieuwe stand van zaken. Maar er wordt niet gedeeld.
En als je inderdaad al in dat systeem... Nee, maar dus ook als je al juist in de andere modus zit, van het zijn allemaal baantjeschuivers, graaiers en enzovoort. Dan word je alleen maar bevestigd. Nee, ja, zie je wel. Dan gaat die ineens en die gaat twee ministeries tegelijk doen.
Nou, die twee perspectieven, en dit is een heel onschuldig voorbeeld eigenlijk, hè, maar dat is natuurlijk op heel veel dingen van toepassing, die staan heel vaak tegenover elkaar. En journalisten vertegenwoordigen dan toch over het algemeen het perspectief vanuit de samenleving, wat ook heel nodig en terecht is, denk ik. En de ander voelt zich aangevallen en denkt, ja, maar zo zit het helemaal niet. Dus die wil gaan uitleggen hoe het zit. Nou, en dat geef ik mee aan mensen, want je hebt de neiging om te gaan uitleggen hoe het zit. gebruik daar de metafoor van de olifant voor. Doe nou net alsof iemand nog nooit een olifant heeft gezien. Hmm. En hoe roep je dan zo'n beeld op?
En hoe dan, doe je dat?
Nou, niet door het darmstelsel uit te gaan leggen, zeg ik dan.
Nee,
en dat,
je begint,
is wat veel gebeurt.
Je begint bij de slurf, zeg maar. Dat...
Ja, of je begint in ieder geval bij een soort wauw gevoel. Hè? Je begint een gevoel op te roepen. Maar dat darmstelsel is natuurlijk heel plastisch.
Ja.
Maar dat, of de zenuwbaan, of hoe je het ook wil. Maar dat, het is de neiging van mensen, die zeker mensen die heel erg op de inhoud zitten. Ik heb het dus niet over de politici in de Kamer. Het gaat mij meer om bestuurders en ambtenaren. Ja. Maar het is allemaal overheid, hè? En ook één pot nat in onze ogen.
Ja, dat is wel goed. Even, want je traint inderdaad bestuurders, bewindspersonen. En heel bewust geen fractievoorzitters, lijsttrekkers.
Geen politieke partijen. Dat zijn niet mijn opdrachtgevers. Nee, doe ik bewust. Ja, omdat dat heel snel toch in een soort, als je voor die wel doet en voor die niet. Of je hoort bij één partij of zo. Daar ben ik nooit zo van geweest.
Ja, en dan weet je misschien ook weer info over de ene die de ander. Dan wordt dat weer ingewikkeld.
Dat
weer
niet. Dus dat ligt ook weer gevoelig. Hè? Ja. Kijk, als je heel erg van één partij. Als ik zelf heel erg van één partij zou zijn, dan kan je zeggen, oké, dan help ik die partij. Maar dat ben ik niet. Nee. Niet lid van een politieke partij, laten we het hier ook maar even zeggen. Maar om dan terug te gaan naar die bestuurders en die ambtenaren. Ja, die zijn van de inhoud, toch best vaak.
Ja.
En als ze dan worden aangevallen op iets wat in hun ogen zwaar overdreven is of uit hun verband gerukt, willen ze gaan uitleggen hoe het zit. Ja, en dan ga je dus dat darmstelsel uitleggen, terwijl die hele olifant nog niet eens zichtbaar is. Dus, en daar gaat beeldtaal over. En dat is best iets om. Ik zie jou ook een beetje peinzend kijken.
Nou ja, ik zit te denken, want dat is inderdaad een van de dingen waarom ik überhaupt ook deze podcast begonnen ben. Is juist inderdaad dat ik ook zelf merkte dat ik me stoorde aan bepaalde dingen die ik zie in de politiek. En een van de dingen. Zeg maar, als ik nu een improvisatieacteur de opdracht geef, doe ze minister na. Dan gaat hij met heel veel woorden heel weinig proberen te zeggen. Ja. Dat is zeg maar de classic. Ja. Het is bijna een cliché van zichzelf geworden, maar het is niet meer waar. Want soms zie je gewoon inderdaad nog een interview en dat je denkt, ik heb nu 3 minuten naar dit antwoord geluisterd. En er is
niks gezegd.
Er is helemaal niks gezegd.
Dus doe dat niet. Hè? Ik zeg sowieso, als je niks te zeggen hebt, als je alleen maar bezig bent met, ik wil eigenlijk helemaal niks hierover zeggen, geef dan geen interview.
Nee, maar dat verzandt dan wel vaak ook juist inderdaad die technische uitleggen, dat ze het willen uitleggen.
Nou, en dan zeg ik, nou, je zit nu een darmstelsel ons tevoorschijn te toveren, terwijl wij nog niet eens een idee hebben van de olifant.
Ja.
Val ons daar niet mee lastig. Dat is, als ik dat allemaal had willen weten, dat gebazel, maar even het gebrei, meestal noem ik het gebrei. Dan was ik zelf wel de politiek ingegaan of bij de overheid gaan werken. Ja. Maar het vraagt dus om echt, en dat is, ik merk, dat ben ik pas gaan merken toen ik trainer werd, hoe lastig het is om uit je eigen dagelijkse praktijk en wat voor jou eigenlijk heel logisch is en onbewust ook heel logisch is, om daar weer met frisse ogen eigenlijk naar te kijken. En met een blik van een vreemde, als het ware, te vertellen over wat je doet.
Een van de tips waarvan ik weet dat die vaak door mediatrainers, voorlichters en spindokters wordt gegeven, is fuck de vraag. De vraag is niet belangrijk. De vraag is een kans om iets te delen wat je sowieso al kwijt wilde. Een van de beste en meest hilarische voorbeelden vind ik dit fragmentje uit de docu Hart van de Democratie, waarin journaliste Charlotte Nijs van Hart van Nederland de ruwe beelden laat zien van hoe ze verwoede pogingen deed een normaal gesprek te voeren met Hugo de Jonge.
En iemand speelt gewoon een bandje af in je gezicht. Een hele week lang. Iedereen. Ze luisteren niet eens naar je vraag.
Nou, wat vindt u daarvan, van die cijfers?
Ja, dat zijn cijfers die kun je gewoon eigenlijk gewoon uitrekenen op basis van de demografie. Dus ze zijn
wat vindt u ervan?
Ja, ze zijn niet helemaal nieuw, zou ik willen zeggen. Dus die cijfers die kennen we ook al een tijdje. Die komen niet uit de lucht vallen. Die worden namelijk gewoon uitgerekend op basis van hoe oud mensen worden.
Precies, maar wat vindt u ervan?
Dat betekent dat we met elkaar aan de slag
zijn. Vindt u het erg of vindt u het zorgelijk? Of denkt u nou...
Even tussendoor. Ik snap niet precies wat je vraagt.
Nou, ik vraag wat u ervan vindt. Dat
we
met
elkaar...
Het punt is, ik zeg heel vaak, als je je verhaal, je interview dat je geeft, laat leiden door de vragen die gesteld worden.
Mm-hmm.
Dan heb je heel weinig... Dan ben je heel afhankelijk van de vragensteller.
Ja.
Als jij, ik zeg ook handig, ik fiets er ook af en toe wat in. Ik moet wel vooral vanzelf van tevoren ook bedenken, oké, ik word geïnterviewd, mooie kans om een verhaal te delen.
Mm-hmm.
Wat wil ik vertellen? En als ik me te veel laat leiden door jouw vragen, dan ga je misschien allerlei dingen niet vragen die ik wel zou willen vertellen. ik krijg vaak terug van mensen. Want ik zeg, goh, na afloop vertellen ze dan allemaal hele mooie verhalen over hoe iets zit of hoe iets gegaan is. Ik zeg, goh, waarom heb je dat niet verteld? Ja, daar vroeg je niet naar. Kijk, een interview is dus een afspraak tussen twee mensen. De interviewer en de geïnterviewde. En je moet kijken, waar zit ons gedeelde belang, als het even kan.
Ja.
He, jij hebt een ander belang als interviewer dan de geïnterviewde. Maar er is ook een gedeeld belang. Anders, waarom zou ik anders meewerken, hè, zou ik maar zeggen. Dus dat is, vind ik, de kunst. Dus als een oprechte vraag komt, je moet ook heel goed luisteren, in hoeverre is deze vraag allereerst oprecht. En kan ik het gebruiken misschien wel als een soort haakje om naar iets te gaan wat ik toch al wilde vertellen? En is de ander daar ook blij mee? Als dat niet zo is, als je merkt de ander wil echt iets weten, ja, of je moet het. Of het, je kan het niet zeggen, maar dan moet je dat zeggen. Ja, er zit ook vaak ook weer dat schuld en schaamte hadden het eerder over. Gewoon een vraag waar je even het antwoord niet op weet. En vind dat je het wel moet weten.
Ja.
Want echt, we zijn zelf onze grootste criticaster. Degene die geïnterviewd worden, hebben ook enorm de lat hoog liggen over wat ze wel of niet moeten, kunnen, vinden, weten, alles. Ook dat kan in de weg zitten.
Ja.
Terwijl als je jezelf... ooit een leuke opleiding gedaan en daar zei de leraar altijd, we zijn allemaal kreukels. Nou, dat als je dat ook mee kan nemen in een interview, dat
verkoop
maakt
je die op tegeltjes? Want ik wel mooi.
Hij is mooi. We zijn allemaal kreukels. En dat is, en we zijn allemaal bijzonder. Hè? Dat is ook zo. Maar dat is wat ik bedoel met menselijk zijn. Hè? Mijn missie is een menselijke overheid. Dat laat je zelf als mens zien. En daar hoort dus ook bij dat je af en toe een kreukel bent en dat gewoon niet weet, ook al zou je het eigenlijk wel moeten weten. Maar als je daar zelf geen... Waar de sleutel ligt, is of je er zelf lading op hebt zitten.
Dus, wat bedoel je daarmee?
Nou, dat, je kan prima zeggen dat je het niet weet, als je daar zelf ook oké mee bent. Maar ik weet het niet, maar ondertussen denk ik, oh, wat stom dat ik het niet weet. Hè? Dus je probeert te vermijden dat het stom overkomt, dan zit de lading op.
Ja.
En dan komt het niet goed aan. Pim Fortuyn was denk ik een van de eerste die heel goed echt de meest rare dingen kon zeggen, zonder enig schuld of schaamtegevoel. Zonder lading. En dat is wat mensen aansprak. Weet ik zeker.
Ja, want die accepteerde gewoon van...
Hij had er zelf geen moeite mee.
Ik heb hier nog niet over nagedacht. Of,
hij werd geconfronteerd met darkrooms. Oh, ik doe het met Marokkaanse jongetjes, zei hij dan gewoon erachteraan. En dan geen enkel punt voor hem.
Nee.
Nou, en daarmee...
Maar ieder andere politicus zeker niet uit.
Ik kwam er niet meer weg.
Ik was er nooit meer weggekomen.
Ik zeg wel eens, als hij had geleefd tijdens de campagne, waarin ook werd gevraagd van wat kost een half brood, dan zou hij volgens mij gezegd hebben, u denkt toch zeker niet dat ik mijn eigen brood koop. En dat was helemaal oké geweest, omdat hij er oké mee is.
Ja.
De truc is dus eigenlijk zelfacceptatie. Een politicus die volledig omarmt wie hij of zij is en hoe mensen hem of haar zien, kan dus eigenlijk niet zoveel gebeuren. Maar op wat uitzonderingen na zie je natuurlijk veel politici die alles behalve ontspannen en helemaal oké met zichzelf zijn. Veel vaker juist zie je kramp, steeds meer angst om een uitgeleider te maken en hoofdpersonage te worden in de volgende mediarel, waar je dagenlang journalisten voor de deur van je fractiekamer hebt. De afgelopen 20 jaar zijn politieke partijen steeds meer de regie gaan pakken over hoe ze in beeld komen. Een onderdeel daarvan zijn de zogenaamde spindokters. Bij sommige partijen heten het voorlichters of politieke assistenten, maar de basis van het werk is hetzelfde. Zorgen dat jouw politieke baas niet in media of de publieke opinie in de knel komt te zitten. Een van de mensen die dat lang gedaan heeft is Julia Wouters. Ze was politieke adviseur van PvdA-minister en later ook fractievoorzitter Lodewijk Asscher. En ook maakt ze samen met Raymond Mens en Thijs van der Brink de podcast De Spindokters voor NPO Radio 1. Om het beeld wat mensen van spindokters hebben toch een beetje te kantelen. Te spinnen, zeg maar.
Het beeld wat bij de meeste mensen leeft over wat een spindokter doet is eigenlijk heel negatief. En dan moet ik eerlijk zijn, je hebt ook spindokters die vooral bezig zijn met de waarheid te verdraaien. En die heel erg gefocust zijn omdat je nooit echt antwoord hoeft te geven op een vraag. Maar de meeste spindokters zijn eigenlijk gewoon bezig om zo goed mogelijk de boodschap die hun politieke baas wil vertellen bij de kiezer te krijgen. Dus waarom is het relevant voor jou? Welke woorden zijn dan belangrijk voor jou om te horen? Dus hoe kan je ook naar iets kijken? Hoe zorg je dat mensen zien dat je intenties goed zijn? En ja, die paar spindokters die er zeker ook zijn, die ook eigenlijk alleen maar geïnteresseerd zijn in het spel en niet in de knikkers. En die, ik weet, Henry Kruithof, de oud-spindokter van de VVD, die zei ja, ik kan zowel voor Shell als voor Greenpeace werken. Verreweg de meeste spindokters hebben juist gewoon een heel erg partijhart of zijn ook heel inhoudelijk betrokken, zijn dol op de knikkers en willen alleen dat mensen begrijpen waarom zij ook dol op die knikkers zouden moeten zijn. Ik heb heel lang me ook verzet tegen die naam spindokters. Ik was ook politiek adviseur, dus niet direct iemand die met de pers in contact stond, maar ik was natuurlijk wel degelijk bezig met boodschap en imago. En ja, dat is ook echt belangrijk. Mensen die daar heel erg neerbuigend over doen, die begrijpen niet dat het belangrijk is dat als je iets vertelt, dat mensen begrijpen wat je zegt, weten waarom het belangrijk is en daar enthousiast over worden of ook boos worden waar jij je zorgen over maakt of zich ook zorgen maken over de dingen waar jij boos van wordt.
Ja.
En daar hoort dat bij. En het is ook belangrijk dat je herkenbaar bent. Dus het is ook belangrijk dat je goed nadenkt over op welke onderwerpen je wil profileren en welke onderwerpen je gewoon je best voor doet, maar waar je minder over praat. Het is gewoon echt relevant om politiek toegankelijk te houden voor mensen.
En dat valt allemaal onder, dat valt onder spin.
Ja,
om dit term dan toch maar te gebruiken.
Ja, de officiële definitie van spin komt uit Amerika. En nee, je weet, misschien kan je je voorstellen, je bent naar de lezing van Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas, Frans Timmermans geweest. Zo'n heel groot verhaal over hoe zij de toekomst zien. En dan sta je daar daarna en denk je, oké, wat moet ik hier nou van vinden? En dan komt er een spindokter naar je toe en die gaat, vond je ook niet dat het heel erg goed benadrukt werd dat. En ja, voor mijn politieke basis is het heel belangrijk, want hier is hij heel gepassioneerd over. En dan zo geef je een beetje een spin eraan van, zo moet je het zien. En in de debatten, de spin room na de debatten, daar gingen spindokters proberen om achtergrondinformatie te geven. Van ja, toen mijn politieke baas dit zei, kijk, dit zijn de cijfers die het bewijzen. Dus bijvoorbeeld er is debat over hoeveel minder asielzoekers er nou komen als je zorgt dat gezinsherenigingen en nareizigers niet meer mogen. Dan zou een spindokter bijvoorbeeld in een Amerikaans debat en in een Nederlands debat zeggen, kijk, dit zijn de cijfers waarop wij ons baseren. Ja, zij baseren zich op die cijfers, maar die zijn om deze en deze reden niet meer accuraat. Die zijn al verouderd, want er is een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Allemaal van die dingen die je niet in het debat zelf kan zeggen, omdat je daar gewoon de spreektijd niet voor hebt, die je als spindokter wel even dan en met wat papier en wat linkjes kan geven.
Een ander iets waarvan ik gemerkt heb dat er zeker in campagnetijd mee gespeeld wordt, is vaagheid. En dat bedoel ik nu niet zozeer een politiek tegenstander of journalist met allerlei technisch jargon in de war brengen, maar termen gebruiken zonder die echt te definiëren. Een nieuwe bestuurscultuur. Nieuw elan. En natuurlijk het succesnummer van de huidige verkiezingen. Bestaanszekerheid.
Eens in de zoveel tijd verkoopt Dreft zijn waspoeder met een nieuw pak. En er staat op geheel verbeterd, geheel vernieuwd, nu nog beter. He, dus al een nieuwe bestuurscultuur of nieuwe politiek betekent, ja, ik weet dat je genoeg hebt van hoe het gaat. En wij gaan het anders doen. Ja. Ik ga je nog niet vertellen hoe, want dan kan je al je eigen fantasieën
verlangen. Maar is het dan voor iedereen gunstig om inderdaad zo'n term vaag te houden?
Ja, in de campagne wel. Ja, toch wel. Omdat je wil natuurlijk dat mensen hun hoop en verlangen op jou plakken. Dat kijk, het is voor iedereen.
Zolang je date nog niet in het echt ontmoet hebt, is het de perfecte droompartner. dat idee, zeg maar.
Nee, je kan er ook in het echt ontmoeten.
Ja.
Want dan heeft ze de tanden gepoetst en er de mooiste kleren aangetrokken en gaat ze allerleukste verhalen uit de kast trekken. Het is pas na een tijdje dat je ook hoort en merkt dat er ook nog wel wat krasjes en beschadigingen
meer je en totdat je die dingen ontdekt hebt, kan je denken, nou, dit is iemand die heeft nul bagage.
Ja, en wat je hoopt is dat iemand op een gegeven moment ook dat je af en toe uit je bek meurt, wel voor lief neemt, omdat je toch een band met elkaar hebt opgebouwd.
Ja.
Ik denk zelfs lijsttrekkers van partijen zijn het niet met alles eens waar hun partij voor staat.
Ja.
En je hoopt zoveel mogelijk kiezers aan je te binden die het met het meeste eens zijn.
Ja.
Dus je wil over sommige dingen ook een beetje vaag blijven.
Ja, ik zeg maar afvragen of dat zou het niet op het moment dat je daar open over zou zijn. Dat inderdaad een partijleider het niet per se met 100% alles eens is. Of dat binnen een fractie niet iedereen overal overeenstemming over heeft. Op het moment dat je dat gewoon heel open zou communiceren, geef je dan niet een veel realistischer beeld van hoe de politiek is?
Ik vind het verrukkelijk.
Maar er is volgens mij niemand die dit aandurft.
Nee, het gebeurt af en toe. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed herinneren toen Dylan Jezielkus nog Kamerlid was, dat ze voor de beurt had gesproken. Dat ze had gezegd dat de VVD wel voor een vuurwerkverbod was. Mm-hmm. En daar moest ze toen op terugkomen.
Ja.
En toen had ze daar niet een of ander smoesverhaal bij. Dus nu heeft ze een onnavolgbaar bla 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 verhaal over waarop het kabinet is gevallen. Maar toen zei ze gewoon, ik had voor mijn beurt gesproken. Ik vond het een goed idee, maar de rest van de fractie was er minder enthousiast over. Dus ik moet erop terugkomen. En het grappige is, ik denk altijd, mensen begrijpen dat wel.
Ja.
Hè, als wij samen een gezin vormden en we hadden 3 kinderen, dan krijgen we ook niet allemaal gelijk waar we met de zomervakantie heen willen. Dan snap je dat je soms er gewoon in goede harmonie uit moet komen. En dat we dus niet naar zee gaan dit jaar.
Ja, nou, en ook dat, want dat verbaast me af en toe. Ik heb soms het idee dat politici bang zijn om er open voor uit te komen dat politiek compromissen sluiten is. Terwijl ik altijd denk, ja, dat is waar we die mensen voor hebben aangenomen. Namelijk het gewoon niet met elkaar eens zijn. Daar hebben we geen politiek systeem voor nodig. Ja. Dat kunnen we zelf ook. Dat lukt wel.
Ja.
Maar het lijkt een soort angst om te laten zien, ja, ik ben nu iets aan het uitvoeren wat inderdaad niet 100% mijn wens is, niet in mijn partijprogramma heeft gestaan, maar wel waar ik mee kan leven.
Ja. Nou, er zijn 2 verklaringen voor. 1 gewoon een karakterologische. Politici houden van winnen en haten verliezen. Hè, wie wil er nou elke keer weer na zoveel jaar weer bij nul beginnen?
Ja.
Dat je nooit weet of je weer opnieuw het vertrouwen van de kiezers krijgt en dat je weer die strijd aan moet gaan. Dan moet je dat toch ook. Er moet een gezonde competitieve drang in je zitten dan.
Ja.
En soms een beetje ongezonde. Dus dat is karakterlogisch. Je wil winnen, je wil gelijk krijgen. En dat betekent dat je soms ook een compromis of zelfs een nederlaag verkoopt alsof je eigenlijk altijd dat al wilde als eindresultaat.
Maar zou je niet het feit dat er een compromis gesloten hebben als winst kunnen zien? Want dat is gewoon, ja, daar zijn ze voor.
Jawel, maar dan ga je dus zeggen, dit is een fantastisch compromis. Want het is, kijk, Diederik Samson had daar een handje van. Die was dan ook zo echt oprecht, competitief was hij. Mm-hmm. En oprecht zo opgelucht dat het weer gelukt was om er samen uit te komen. Dat hij het zo vrolijk ging verkopen. Daar heeft Gert-Jan Segers op zijn beurt heel erg de lessen uitgetrokken. Dus die heeft eerlijk gezegd van, ja, dit is wat er ligt. We vonden het niet waard om uit de coalitie te stappen. Maar zijn we er blij mee? Nee, zeker niet.
Ja. Valt er überhaupt nog te spinnen? Want alles wat er nu gespind wordt, nou, volgens mij wordt, ik bedoel, jullie hebben natuurlijk net je eigen podcast waarin de meeste spins benoemd en onderuit gehaald. Onderuit gehaald is misschien dan niet het goede woord. Maar
geanalyseerd.
In ieder geval, ja, en benoemd worden. En, maar zodra een politicus iets zegt, dan komt er direct in het journaal een duider achteraan. Ja, want ze zeggen dit, want ze zien dat die partij nu zo in de peilingen staat. En, zeg maar, is dat dan wel te doen? Want bijna alleen de spin wordt nog extra uitgelicht tegenwoordig.
Ik denk waar we ons nu in bevinden dat het echt slecht is voor de democratische kwaliteit en voor het behoud van de democratie. En daar hebben dus zowel politici als journalisten een eigen rol in.
En we zijn weer terug bij de rol van de journalistiek. In de vorige aflevering sprak ik al met Ron Vreese, voormalig politiek duider van het NOS-journaal. Ik vroeg hem ook nog hoe het is om te moeten gaan met al die spindokters, woordvoerders, politieke assistenten en politici zelf die erop uit zijn om jou als journalist te beïnvloeden. Hoe zorg je ervoor dat je niet door de politiek voor een karretje gespannen wordt?
Ik was altijd van de school die zei, als mensen mij iets vertellen, dan was mijn eerste vraag eigenlijk altijd voor mezelf niet van, oh, wat vertellen ze mij? Mijn eerste vraag was eigenlijk altijd, waarom vertelt hij mij dat? Wat zit hierachter? Welk belang?
Ja.
En dat moet ook wel, want je werd op sommige momenten werd je kapot gespind. Hè? Dat was heel erg grappig. Ik heb dingen meegemaakt, als ze wisten dat wij om 8 uur een groot verhaal hadden, dan werd ik, wat ook politiek gevoelig was en waar vanuit partijen verschillend naar gekeken werd, nou, dan werd ik tussen 7 en 8 helemaal plat ge-sms'd, geappt, gebeld door spindokters van, Ron, denk je daaraan? Of moet ik je hier nog even bij helpen?
Ja,
of,
zal ik even met je meedenken?
Nou, heel vaak deed ik dan precies hetzelfde als wat politici doen. Als het niet uitkomt, gewoon niet meer reageren en niet meer de telefoon opnemen. Dus je eigen koers varen. Maar wel zorgen dat je goed geïnformeerd bent en je van verschillende kanten laten informeren. En het aardige van Den Haag is, en de politiek in Den Haag, dat je vrij makkelijk toegang krijgt tot allerlei politieke partijen en Kamerleden en woordvoerders. Waardoor je dus als partij A iets zegt, zegt oké, dat is interessant. Waarom zegt hij dat? En dan gaan we eens even bij partij B, C, D en E en F kijken. En dan uiteindelijk met je eigen dossieronderzoek en je gesprekken die je voert en je nuchtere verstand, kom je uiteindelijk een beetje los van die spin en kan je hem ook begrijpen en kan je hem ook gaan duiden. En dan kan je zeggen, ja, D66 zegt dit, want ze hebben dat en dat belang.
Ja.
En dat vind ik dan weer wel interessant.
He, ja.
Dus je moet het niet negeren en zeggen, oh god, is eng, dit is een spinner. Nee, dat moet je gebruiken in de manier waarop je over je verhaal, over de politiek verslag doet. En zo heb ik het ook regelmatig gedaan in het journaal. Dat ik zei, ja, D66 wil heel graag dat wij allemaal denken dat het dit is. Maar we hebben het uitgezocht, dames en heren. We hebben met die en die contact gehad. En het zit toch echt net iets anders in elkaar. Is toch leuk? Ik vond het alleen maar mooi om een draai die men eraan probeert te geven, wat spindokters doen, om daar ook journalistiek mee te bedrijven.
Ja. Het enige waarbij het lastig is, is natuurlijk bij lekken. Want je kan daar niet je bron prijsgeven. Nee. Terwijl misschien soms degene die lekt veel meer zegt over de politieke situatie dan hetgene wat er gelekt wordt.
Ja, nou, dat was soms best lastig. Kijk, je hebt soms dingen die lekken en dan heb je het hele verhaal.
Ja.
En dan is het vrij eenvoudig, want dan kan je zeggen, nou ja, dit is het verhaal. En dan kon je het hooguit nog checken bij 1 of 2 bronnen. En dan kon je kijken van wat vinden die ervan. Had je een totaal verhaal met alles wat het is. Maar heel vaak werd er ook in Den Haag gelekt, met name bijvoorbeeld dingen uit de miljoenennota. Dat waren dan maar stukjes, weet je wel.
Ja, en dan werd een beetje gedripfeed.
En dan zeiden wij op een gegeven moment op de redactie heel vaak tegen elkaar, oké, jongens, het goede nieuws hebben we nu wel gehad. Dat is weggezet. Hè? Zoals dat zelf, ja, we hebben het goede nieuws allemaal weer. Allemaal het nieuws, dat hebben we weggezet. En op een manier en op een dag dat het ook nog wat aandacht krijgt. Want als je dat op Prinsjesdag zelf doet, dan sneeuwt het onder in de troonrede en weet ik wat allemaal. Dus extra geld voor onderwijs of kinderopvang. Nou, dat hebben we dan op een mooie aparte dag lekker apart in de schijnwerpers gezet. En wij zeiden dan ook heel vaak tegen elkaar, maar wat is het allertje onder het gras? Want waar wordt het eigenlijk van betaald? Als ze daar geld aan uitgeven, dan wordt er. En dat lekte dan natuurlijk niet.
Nee.
Dus dat was, daar moest je ook altijd van bewust zijn. Hè? Dus, dat je...
Maar op het moment dat, er is wel eens een aantal keer geweest dat er dingen bijvoorbeeld uit de ministerraad gelekt waren. En er was, alle politici. Maar er was dan, de Rijksrecherche moest erbij komen. Er was aangifte gedaan en willen weten hoe dit nou zit. Ja, als journalist weet je dan vanuit welke hoek het komt.
Ja.
Maar dat kan je natuurlijk niet brengen.
Nee.
Welke minister je dat toegestoken heeft of welke medewerker.
Nee.
Maar dat is dan lastig, toch? Want dat is wel
je achterhoofd knopen weer door te zeggen, hey, welk belang heeft daar gezeten door dit te laten lekken? Hè? Dat kan zijn omdat er misschien oneenigheid over in de ministerraad is of oneenigheid over in de coalitie. Dus ook dat probeerden we altijd wel te gebruiken voor journalistieke vragen. En niet alleen maar klakkeloos Er zijn soms ook wel eens dingen gelekt waarvan we hebben gezegd, nou, ga maar een deur verder. Wij vinden het eigenlijk niet interessant. Of ja, dat is een proefballonnetje. Of daar horen we morgen helemaal niks meer van. Nee. Of,
maar kan je dan de analyses die je eruit had, kan je die dan vervolgens in een duiding kwijt? Als er bijvoorbeeld heel veel door, zegt D66, gelekt wordt uit de ministerraad of uit formatieoverleggen, dat je dan dat kan gebruiken om, nou, D66 heeft het zwaar, dus niet, of die vindt het lastig.
Niet rechtstreeks, nee. Ik noem maar wat. Als je, dit is een denkbeeldig voorbeeld hoor, maar dat is niet echt zo gebeurd. Maar het zou wel echt kunnen gebeuren dat je bij wijze van spreken met een partijleider praat. Hè, laten we zeggen Sigrid Kaag. Die zegt in een vertrouwelijk gesprek, wat je af en toe hebt, hè, want je voert off-the-record gesprekken. Ik ben er ook erg voor om dat te doen, want dan hoor je meer en kan je je goed informeren over wat er allemaal gebeurt. Dat heb je gewoon nodig, dus extra informatie, moet je niet bang voor zijn. Die dan bijvoorbeeld laat doorschemeren dat de verhouding met Rutte wel heel erg slecht is aan het worden. Dit en dat, zus en zo, en de sfeer is niet goed meer. Nou, dan moet je wel je alarmbellen gaan dan. En dan kan je dus niet zeggen, s'avonds in het journaal, Sigrid Kaag die zegt dat de verhoudingen met Rutte heel slecht zijn. Maar je kan wel op enig moment, als het gaat om de verhoudingen, en kan je zeggen, hé, wacht even, nou kan ik dat goed gebruiken. En dan kan je zeggen, nou, we horen al langer en vaker uit D66-hoek dat het niet meer zo botert tussen D66 en de VVD of en de minister-president. Kan je best zeggen.
Ja.
En dat is dan ook nog informatie waar je wat aan hebt, maar zonder dat je dan de rechtstreeks kan melden waar de bron zit. Maar daar moet je ook niet. Nee. Dat is nou een van de spelregels.
Wat hebben politici eigenlijk aan die off-the-record gesprekken? Wat belang hebben zij daarbij?
Dat zij ook jou meer kunnen vertellen als duider van het journaal dan wat ze misschien on the record zouden kunnen doen.
Maar is dat dan ook spin eigenlijk?
Voor een deel is dat spinnen. Voor een deel is dat ook extra informatie geven in de hoop dat jij er wat mee doet. Of dat je het verder uitzoekt. Of op een bepaald spoor zetten. Kan van alles zijn.
Dat is altijd toch een beetje de politici zullen altijd informatie wel of niet delen wanneer ze er wel iets aan hebben. Dat
maar het beste wapen wat je daartegen hebt, is er echt permanent van bewust zijn. Ik heb altijd gezegd, heb ik ook in mijn boek volgens mij geschreven, ze vertellen mij niet iets omdat ze Ron Vrezen zo'n aardige jongen vinden. Ze vertellen jou iets omdat ze via jou denken toegang te hebben tot al die kijkers van het 8-uur-journaal. En dat zijn er best veel. En als Ron Vrezen het vertelt, wordt het sneller geloofd en op zijn waarde geschat dan als ze dat zelf gaan vertellen.
Ja, dus je bent dan toch. Ja. En ook logisch dat
je bent voor een deel ben je daar natuurlijk ook. Maar je moet. Ik heb altijd gezegd, je moet niet bang zijn om je te laten gebruiken. Want dat gebeurt. Alleen je moet je er altijd van bewust zijn en het zo journalistiek mogelijk daarmee omgaan. En niet blind je alleen maar laten gebruiken. Maar ja, zoals gezegd, jullie zijn te klef. Ja, te klef, dat zal zijn. Maar je moet met politici praten, wil je informatie horen en wil je meer horen dan wat er alleen maar in het debat en in het openbaar gebeurt, dan moet je toch een goede band met politici hebben.
Ja. Er zijn natuurlijk ook momenten waar politici heel bewust iets niet willen delen. Hoe
vaker voor, kan ik je melden.
hoe ga je om met een politicus die een onmogelijk vaag antwoord geeft? Dat hebben we natuurlijk vaak genoeg gezien. Dat gewoon heel veel woorden, weinig inhoud.
Nou, twee dingen. Als je voor de televisie of voor de radio werkt, doorvragen. En dan maar bloot proberen te leggen in je vraagstellingen en in het feit dat zo iemand dan wel of geen antwoord geeft, dat hij geen antwoord wil geven. En dat dan als illustratie gebruiken voor het feit dat hij eromheen draait. En dan proberen erachter te komen waarom hij geen antwoord geeft. Of gewoon denken van, nou, dit is zo oninteressant eigenlijk. We zenden het niet uit. En dan vergeet je het.
Ja. Hoe wordt er sowieso eigenlijk vanuit, ja, om je toch maar steeds als de vertegenwoordiger van de journalistiek in deze podcast neer te zetten. Het is, je bent nu de spokesperson voor de hele beroepsgroep. Ja, hoe wordt er naar mediatraining gekeken? Dat is natuurlijk altijd toch een enigszins.
Ja, wij journalisten zeiden altijd de dark side.
Je hebt ook mensen die overstappen inderdaad. Dat is natuurlijk helemaal niet.
Trainingen geven. Dan zeg je, oh, je zit nu aan de dark side. Weet je wel. Of ze gaan gingen ineens woordvoerder of voorlichter worden.
Ja,
dan ga je naar de dark side. Ja.
Maar is het slecht om mediatraining te krijgen als politicus? Het
hangt er een beetje vanaf wat voor mediatraining je krijgt. Kijk, als je een mediatraining krijgt in de zin van dat je geleerd wordt om duidelijker je boodschap over het voetlicht te brengen, dan heb ik er niet zoveel problemen mee. Want dat is denk ik ook in het belang van de publieke zaak. Ja. Namelijk dat je informatiever wordt als je voor een camera verschijnt. Maar als je mediatraining krijgt in de zin van we gaan nou eens even leren welke trucjes een journalist gebruikt om jou uit de tent te lokken. En daar moet je dit en dit op doen. En je moet je vooral dus niet uit de tent laten lokken. En we gaan je even leren hoe dat moet. Ja, dan ben ik er niet zo enthousiast over, eerlijk gezegd.
Nee. Ik weet
zeker als journalisten het dan doen. Kijk, dat ze daar eigen experts voor inhuren, dat moeten ze zelf weten. Dat snap ik ergens ook nog wel, maar ja, ik hou er niet van.
Ja, wat ik bijvoorbeeld weet, wat een van de tips die gegeven wordt, is fuck de vraag. Dus zeg maar, de vraag, het gaat niet om de vraag. De vraag is een kans om iets te delen wat je sowieso zelf al kwijt wilde. Hoe moet je daarmee omgaan?
Dat merk je natuurlijk ook als je iemand interviewt.
Ja.
He, dus dat en als jij de vraag toch interessanter vindt dan wat diegene kwijt wil, dan moet je daar gewoon vasthoudend in blijven als journalist. En dan moet je het op een gegeven moment zelfs ook gewoon benoemen in een interview. Dan moet je zeggen, nou, je wilt waarschijnlijk vooral heel erg graag kwijt dat het allemaal fantastisch gaat, maar ik heb toch nog wat vragen over het feit die daar wat vraagtekens bij zetten. Dus misschien kunt u daar ook antwoord op geven.
Ja. En op een gegeven moment kan je daar ook, denk ik, een soort irritatie. Er is volgens mij een fragmentje van Floor Bremer, zeg ik, van RTL.
Ja.
Ik weet begon niet meer waar het over ging, maar zij heeft een gesprek met Jan Paternotte en hij blijft in hele vage algemene. Oh, ja. En op een gegeven moment wordt zij echt geïrriteerd. Ja. Zeg maar, dit is toch onzin wat je nu zegt?
Ja.
En dat vindt hij schrikt ook daarvan. Hij denkt, dit is niet, hoe we dit doen.
Ja, ik weet niet of ik nou een heel goed optreden vond van beide kanten. Maar ik weet wel dat zoiets heeft plaatsgevonden. Het gevolg is van mediatraining, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dat was gewoon een journalist en een politicus die volledig langs elkaar heen zaten te communiceren, volgens mij. Maar
Want heb je wel eens echt die irritatie gevoeld op zo'n punt?
Ja, tuurlijk. Ja, nee, tuurlijk.
Maar wat kan je daar dan mee in je ja, kan je dat dan woorden geven in zo'n interview? Of moet je dat dan toch?
Nou, soms kan je dat woorden geven, ja. En soms gaat het ook te snel om het te doen. Weet je wat je ook heel vaak zag, is natuurlijk dat ze gewoon één antwoord geven en dan gewoon weglopen. En dat je dan eigenlijk, doordat je met zoveel journalisten bent, eigenlijk ook niet meer door kan pakken. Dus dan is het eigenlijk gewoon kansloos, weet je wel. Dus dan lopen ze gewoon stoïcijns door die hele meute heen en zeggen eigenlijk niks. Dan heb je een leuk beeld van allemaal journalisten en een politicus in het nauw. Maar inhoudelijk word je er niks wijzer van.
Een politicus in het nauw. Dat beeld kennen we natuurlijk. Eens in dezelfde tijd gaat er iets mis. Heeft iemand iets raars gezegd of er is intern gedoe binnen een partij. En zitten de journaals inderdaad vol met beelden van zenuwachtig kijkende politici met een hele berg media eromheen. Wat kan je in zo'n geval het beste doen? Dat bespreek ik in de volgende aflevering ook weer met mediatrainer Eva. En nu ik gehoord heb hoe het moet, hoe het hoort, hoe je geadviseerd wordt, ben ik ook wel heel erg benieuwd hoe het als politicus is. Om ineens allemaal draaiende camera's voor je snuffer te hebben staan op een moment dat je misschien liever onder een dekentje verdwijnt. Hoe is dat? Ik ga in gesprek met oud-ChristenUnie-fractievoorzitter en minister Arie Slob. Je hoort het in de volgende aflevering. Motie van Vertrouwen is een podcast van mij, Tom Lesch. De muziek die je hoorde komt van Musicbed en Blue Dot Sessions. En het artwork werd gemaakt door Melina Dekker. Dank aan alle gasten, alle mensen die meedachten en meekeken met mijn plannen. En dank aan Den Haag FM en de gemeente Den Haag voor het mogen lenen van de radiostudio in de Centrale Bibliotheek. Wil je meer info over deze podcast of over mij? Kijk dan op www.tomlesch.nl.